Wel, laten we vandaag maar weer beginnen. We gaan een moment van gebed, dan lees ik een stukje voor de bezoekers. Jullie zijn al vaker hier geweest. Wij doen hier altijd een poging om gewoon het woord van God uit te leggen, volgens hele eenvoudige principes, zoals je elk boek uitlegt. En dat is gewoon de tekst, de betekenis van de woorden, de relatie van de woorden met elkaar en wat dat betekende. En dat hopen we dan ook praktisch toe te passen. We zijn alleen bezig met een serie over het gezin. En aangezien het in de opvoeding nogal veel wereldse invloeden zijn geweest, doe ik een poging om de gemeente wat meer inzichten te geven in de wetenschap, hoe die zijn invloed in ons denken heeft verworven. En daar wil ik vandaag ook mee verder gaan. Dus vandaag is het niet zozeer dat ik de tekst inga, dat ziet u ook, er staan maar een paar bijbelversen bij. Ik wil u meenemen naar vorige week eigenlijk een min of meer een panoramabeeld. Nu gaan we landen, nu ga ik al wat dingen benoemen. En ik heb nog niet precies de indruk wat ik hierna ga doen. Het wordt geen hele lange introductie in dat opzicht, maar ik denk dat het goed is om wat contouren te schetsen en wat gedachten mee te geven. Het is niet specifiek gerelateerd direct naar waar onze tekst over gaat, kinderen wees je ouders gehoorzaam. Het gaat niet zozeer direct over opvoeding, maar meer dat we het gaan begrijpen en doorgronden hoe de wetenschap en dan met name de psychologie zijn intrede heeft gedaan in het denken van de gemeente. Dan zullen we dan eerst lezen dan de tekst waar we ons in bevinden. Efeze hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 4. Hele eenvoudige woorden die vandaag de dag nogal eens in twijfel getrokken worden. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, want dit is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat. En je lang leeft op aarde. Dit is eigenlijk allemaal naar de kinderen geschreven, maar dan komt er als het ware nog iets voor de vaders. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op. Maar voed hem op in de onderwijzingen en de terechtwijzingen van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zullen we een moment bidden. Heer, waar zouden we zijn als wij uw woord niet hadden? Waar zouden we zijn als wij niet wisten wat u van ons vraagt, eist? Als u niet de standaard neerlegt, als u niet de norm voor ons stelt, als u niet iets voor ons neerzet, dat wij weten wat u van ons vraagt, Heer, waren wij verloren, reddeloos, sloeg ons kompas alle kanten op, hadden we geen doel en geen richting in dit leven, wisten we niet waar we vandaan kwamen, waar we heen gingen, wisten we niet waarom we opstonden en wat we moesten doen. Dan zouden we maar één ding doen, Heer, en dat is leven voor onszelf, dat is onze natuur. Dat zit ingebakken vanaf de geboorte, dat is gekomen na de zondeval. Heer, maar u in uw goedheid en genade heeft u zelf bekendgemaakt in uw woord. Het geschreven woord, we hebben het in ons hand. Heer, het is zelfs digitaal, we kunnen het lezen. We kunnen lezen wat u van ons vraagt en in dit geval ook van de kinderen en van de ouders. Specifiek de vaders. Heer, en als het gaat over dit punt dan is daar zoveel binnengekomen, Heer, in de gemeente van de Heer Jezus Christus, in onze gezinnen, in ons eigen denken, dat niet thuis hoort in ons denken. Heer, u heeft helder bepaald en voor ons neergezet wat kinderen moeten doen, dat ze hun ouders moeten gehoorzamen. En Heer, vandaag in de dag wordt eraan getwijfeld en getornd. Zijn er wereldse wetenschappen, Heer, die daar hun invloed hebben en zoveel eigenlijk op andere gedachten hebben gebracht. Heer, en daar willen we bij stilstaan. Niet om onszelf beter te voelen, maar puur het zelfonderzoek. Heer, dat wij gaan begrijpen wat er binnengeslopen is. Dat we zelf een inventaris gaan houden van wat er binnengeslopen is. Heer, dat wij ook inderdaad voor u komen en zeggen, Heer, als u spreekt in uw woord, mag dat ook hetgene zijn waar we ons hart op zetten, op richten en onze voet in geloof durven neer te zetten, met onze ogen gericht op Jezus Christus, in wie wij alles ontvangen hebben wat wij nodig hebben, voor dit leven, voor het eeuwig leven, en voor alles wat we nodig hebben om te groeien in onze levensheiliging, Vader, neem ons zo mee in dit overzicht. Het is niet zozeer, Heer, dat ik hier een expositie geef van uw woord, maar meer een expositie poging te doen van de cultuur en de psychologie zoals zich dat om ons heen bevindt. En wilt u zo de tijd ook dan zegenen om een bijbelse kijk, als het ware, te krijgen op de cultuur waarin we leven. En daar bid ik toe, Vader, uit genade in Jezus' naam. Amen. Zie, aan de ene kant, en dat is wat wij ook pogen te doen, aan de ene kant is dat wij u allen een grondige theologie mee willen geven. We geven niet alleen hier bijbelsonderwijs, wij geven systematisch bijbelonderwijs. Dat u een grondig fundament in uw leven krijgt van wie God is. Wie wij zijn voor hem. Wie Christus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Wat de Heilige Geest is en wie hij is en wat dat voor ons betekent. We hebben al gesproken over de eindtijd. Wat staat ons te verwachten? En vaak lopen die dingen in elkaar over. Als we de voordienst hebben, dan hebben we een verzekerdheid. Een prachtige term die Jean aanhaalde. Maar ook dat we hoop hebben op eeuwig leven dat nog voor ons ligt. Een leven bij de Heer. En zo zie je dat eigenlijk in ons gewone dagelijks leven heel veel dingen in elkaar overvloeien van onze theologie. Van wat wij weten waar te zijn. Maar hoe weten we dat iets waar is? Dat is vanuit Gods woord. Als hij het zegt, is het waar per definitie. Mijn woord is waarheid. En dat willen we graag verdelen. Dat willen we graag verspreiden. Dat willen we graag onderzoeken en bestuderen. Dat is hoe wij gebouwd worden. Aan de andere kant is er ook een bepaalde waarde om inderdaad ook te begrijpen in wat voor cultuur wij leven. En dat is eigenlijk wat ik vandaag weer poog te doen. Om eigenlijk ook te begrijpen in wat voor tijd en seizoen we leven. En feitelijk is dat altijd achterom kijken. Want we kunnen niet altijd vooruitkijken. Ja, we hebben trendsetters, die kijken naar voren. Maar we maken observaties van wat de tendensen zijn achter ons. Ik bedoel, de Heer heeft ons hier geplaatst in onze cultuur, in België, in Vlaanderen, in Genk, met een reden. Dan is het ook goed om te begrijpen wat voor cultuur het is. Dat we de tijdgeest waarin we leven gaan doorgronden. En het is makkelijk om negatief te zijn, om algemeen te zijn, we willen het ook specifieker maken. Wij leven in een maatschappij, en ik heb dat vorige week ook gezegd, die doordrenkt is met psychologie. In algeheel, en ik noem psychologie ook een stuk wetenschap. Want daar zijn nog wel eens de definities over verschillend. Ik noem het gewoon wetenschap. Het is gewoon de observatie en de studie van de mens, van de innerlijke mens, hoe hij tot keuzes komt, welke beslissingen hij neemt en waarom hij dat doet en hoe dat gestuurd kan worden. Er zitten heel veel observaties bij. Wetenschap. We leven in een wereld vol wetenschap. Ik bedoel, dat u hier zit, de stoel waar u op zit, is gebaseerd op wetenschap. De bril waardoor we heen bij kijken, ik althans, is gebaseerd op wetenschap. Dat bij u sommigen het haar in model blijft, is gebaseerd op wetenschap. De kleding die we aan hebben, er zit heel veel techniek achter. Hoe het gemaakt is. Hoe het garen gesponnen is. Hoe vanuit zoals olieproducten draden zijn vervaardigd. We staan er niet bij stil, maar ons hele leven is doordrenkt met wetenschap. En het heeft ons veel gebracht en het heeft enorm veel gemakken gegeven en we genieten daar alle dagen van. Maar als het gaat over wetenschap, en dat zal ik straks ook nog iets verder uitleggen, dat is een andere klank. Daar komt het dichter in ons. De rest ligt allemaal buiten ons. Wat ik net noemde, ligt allemaal wetenschap buiten ons. Maar de wetenschap van de psychologie gaat in ons. Die wil weten wat de mens beweegt. En dat is eigenlijk ook een beetje het gebied waar God natuurlijk werkt en werkzaam is. Waar de verlossing zich op centreert. Vandaar dat wij kritischer moeten zijn. Maar als we dan gaan kijken in onze wereld over psychologie, onze wereld is ook doordrenkt met psychologie. En dat is lang niet allemaal negatief. Lang niet allemaal negatief, maar we staan er niet bij stil. Van elke hoek waar wij ook draaien, we komen er tegen. De studie van de innerlijke mens, hoe die functioneert. Of het nu gaat over economie, politiek, marketing, teambuilding, verkoop, sport, technologie, architectuur of onderwijs, overal vinden we het. Overal. Zetten we de radio op of kijken we het sportjournaal. En er staat inderdaad, en je kijkt een wedstrijd live. Dan hebben ze zo'n kort intermezzo van 15 minuten. Waar de mannen het speel van het veld afgaan. En dan krijg je zo'n analyse. Dan krijg je niet alleen maar een gedetailleerde analyse van het spel. Maar ook, ja, ze staan 1-0 achter. Wat doet dat nu met de mens? En we krijgen gelijk een psychologische analyse van wat het doet. Ik bedoel, het is, en we vinden het normaal. Als we dan inderdaad, dan komt er een commercial, dan komt er een voetbalreclame, of tussen de, dan komt er een reclame tussen de wedstrijden. Die reclame is helemaal gebaseerd hoe ze iets aan de man kunnen brengen, gebaseerd op onderzoek. Dat doen ze niet lukraak. Zeker bij de Champions League, waar het honderdduizenden guldens kost, euro's, sorry. Ik leef nog in een ander tijdperk, hè. Waar dat vandaan komt, die gebruik ik al jaren niet meer. Man, dat is al 20 jaar geleden dat ik daarmee betaald heb. Maar al die commercials, al die reclame die aan de man gebracht wordt, is gebaseerd op onderzoek, op psychologisch onderzoek. Als wij boodschappen gaan doen, en we lopen de Carrefour in, alles wat daar staat, elk rek, op welke hoogte het staat, op welke laagte het staat, hoe de indeling is en hoe wij door de winkel heen geleid worden, is allemaal gebaseerd op onderzoek. Dat is geen lukraak zigzagweggetje die ze aangelegd hebben. Het is allemaal onderzoek. Dat voelen we vooral als bij de kassa staan. Hè? Dan staan we te wachten. En daar liggen de suikerkilo's, de 80-90% producten van suiker zo naast je neer. En dan begint al te watertanden. Allemaal onderzoek. Dat is geen toeval. Daar staan niet de geraniums en de bloemen. En je denkt, nou oké, daar staat nog eens een keer een bosje. Nee, daar staan de dingen die impulsief gekocht kunnen worden. En als je dan inderdaad koopverslaafd bent en koopziek, wat hebben we dan nodig? Een psycholoog om ons ervan af te helpen. Maar denk nog eens verder, als je naar je werk gaat, als ik bij het bureau binnenstap van onze bediende, dan is daar een heel open karakter. Daar staan groene planten tussen. Dat is ingedeeld op een wijze, op een manier wat gebaseerd is op wetenschap. Ja, maar dit is beter voor de teamgeest. Oh ja, nog zo'n ding. Als je gaat solliciteren, wat is dan het eerste wat je wel eens leest in die sollicitaties? Het kan een psychologisch onderzoek voorafgaan aan. En als je op sollicitatiegesprek komt, dan wijs je een stoel aan. U mag daar gaan zitten en wij gaan hier zitten. En de houding die ze aannemen, is precies komt overeen met de laatste goeroe van hoe je in jobinterviews moet doen. De houding die je aanneemt. Ga je je voorstellen aan iemand en word je door het bedrijf geleid voor de eerste keer. Hè, en je stapt op iemand af en zegt, aangenaam, ik ben Erik. Dan zie je gelijk de CEO of degene van HR die als het ware jou observeert. En denkt, ah, dat is een rooie. Die zit in dat kwadrant van rood. Niet blauw, niet geel, niet groen, maar dat is een rode. Die is wat dominant, die is assertief. Die zit hem gewoon denken. Past die wel in ons team? Want we moeten een team hebben met alle kleuren. Hij moet zowel goed liggen bij de anderen, hij moet passief zijn. Allemaal psychologie. Trouwens, dat komt van Adler, hè. Oh ja, direct en indirect, sorry, ik zocht het taakgericht, mensgericht. Oef. En dan spreek je zo, en jullie hebben dat misschien ook wel als je nog werkt, anders heb je pech. Dan heb je werkbonussen. Werkbonussen, waarom geven ze een bonus? Waarom willen ze je eigenlijk extra belonen voor prestatie? Psychologie, maar je moet dus weten hoe ver psychologie in bedrijven is ingevoerd. Bedrijfspsychologie, fascinerend om dat te lezen. Henry Ford had dat helemaal uitgedacht. Eerst had je onmisbare mensen die alles konden. Dat moet niet. Dat is veel te gevaarlijk. We moeten mannen hebben die zo'n klein deeltje doen. En die laag opgeleid zijn. Die kun je makkelijk vervangen. Die hebben geen zeggenschap. Die hebben geen... Allemaal psychologie. Allemaal observaties. Fascinerend als je het zo gaat zien. En de jaarbonus. Ja, dat is natuurlijk om ons vooruit te trekken. Hè? Meer te presteren. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, hè? Ik ben magazijnier, ik verdien niks, ik kost alleen maar geld, dus laat die jongens maar werken. Ik steek mijn duim maar omhoog. Natuurlijk daar gelaten. Maar ga je naar huis en dan kom ik bij mijn vrouw en dan zeg ik, honey, wat is hier vandaag gebeurd? Het huis is helemaal niet op orde. Wat zegt ze dan? Ach, Erik, je bent zo taakgericht. Space is een beetje relatiegericht. Is allemaal psychologie. Dan komt daar zo'n kleine koter, dan ben je nog in gesprek met je vrouw, die komt daar binnen en die begint daar zijn hele verhaal te doen, alles te onderbreken. En de vrouw die knielt daar rustig voor neer en dat manneke doet. En jij staat te kijken van wat is hier aan de hand? Ach, hij moet gewoon even zijn hart luchten. Dat is psychologie. En je vrouw die kijkt om en zegt, wel, kijk jij even op de app voor Oei, ik groei. Kent u die app? Oei, ik groei. Wat de volgende fase is van de kleine kleuter, waar die heen gaat. Ja, maar, en het klopte. Ik zal niet zeggen dat het niet klopt, maar het zijn allemaal observaties. Het is overal vinden we het tegen, komen we het tegen. Psychologie is doorheen ons hele leven verweven. En dan s'avonds als je denkt, ik ga in de zetel zitten of ik ga naar een bijbelstudie. Dan geven ze daar 133 vragen om uit te zoeken wat uw geestelijke gaven zijn. Zal ik u eerlijk zeggen, dat is psychologie. Want met 133 vragen proberen ze net als de psychologie te zien wat er in jou aanwezig is. Is dat verkeerd? Nee, dat zou ik niet zeggen. Maar het is wel een basis die vertrok bij de psychologie. In elk facet van ons leven, mensen, heeft de psychologie zijn invloed op het weten? Ik denk het niet. Maar ik heb het zomaar wat neergeschetst om eens gewoon in het dagelijks leven neer te zetten. Dat het overal zit. Overal komen we tegen. Het is verweven. Het heeft langzaam maar zeker, heeft het zo de laatste 150 jaar terrein veroverd, zal ik zeggen. En we vinden het heel normaal. Ik zei het net al, en dat is misschien wel heel goed om zo eens te zeggen, ik ben niet tegen wetenschap. Verre van. Wij moeten de grootste supporters zijn van wetenschap. Als kinderen van de Heer moeten wij wetenschap aansporen. Aanmoedigen. En waarom? Dit is de aarde die de Heer ons gegeven heeft en alles wat erbij hoort voor ons om te beheren zoals Hem behaagt en Hem te leren kennen en Hem te verheerlijken. Zoek, spit, graaf en kom tot observaties. Wij moeten daar niet tegen zijn. Wij moeten niet tegen psychologie zijn. Maar we moeten wel onderscheidingsvermogen hebben over de conclusies die getrokken worden. En als het gaat over de harde wetenschappen, ik heb dat vorige week ook uitgelegd, dan ligt dat niet zo dicht bij onze levensheiliging. Ja, ik bedoel, dat de zwaartekracht werkt, vinden we allemaal fijn. Anders hadden we hier zo'n ruimteschip-effect, dat u allemaal maar rondom elkaar heen draaide. En dan waren we in het luchtledige, of waar geen zwaartekracht is, dan draaiden we allemaal rond. We zijn dankbaar met de zwaartekracht dat u allemaal blijft zitten en ik blijf staan. Dat geeft een beetje oriëntatie aan het geheel. Maar dat doet niet zoveel in ons, in de zin van hoe onze wandel met de Heer is en hoe wij van binnen gaan lijken op de Heer Jezus. Maar als het gaat over de innerlijke studie van ons wezen, als het gaat over het innerlijke van de mens, zijn motieven en wat daar, alles wat daarbij komt kijken, hoe wij beslissingen nemen, keuzes maken, hoe wij in dit leven staan vanuit van binnenuit. Dat is hetgeen waar de psychologie ook over iets over gaat zeggen. Dat betekent dat wij voorzichtig moeten zijn. Dan moeten we als het ware alerter zijn. Dan moeten we op onze hoede zijn. En waarom? Wel, dat is ook precies het gebied waar God werkt. De Bijbel spreekt over het hart. Als we wederom geboren zijn, als wij ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen, dat betekent dat wij een nieuw hart gekregen hebben. Dat is waar God werkt. En dan moeten we inderdaad goed luisteren of psychologie inderdaad ook hetzelfde zegt als wat de Bijbel zegt en hetzelfde zegt wat God zegt over het innerlijke. Maar we moeten inderdaad aan de kant van de Bijbel gaan staan en zeggen dat is waar, daar twijfelen we geen seconde aan en we moeten observeren wat aan ons gegeven wordt via de psychologie of dat in tegenspraak is met Gods woord. We hebben dus onderscheidingsvermogen nodig. En daarom dacht ik is het wel goed om gewoon eens wat door door de psychologie heen te gaan. En vandaag neem ik twee grote blokken als het ware. Van wat er in de theologie in de vorige eeuw tot en met, zullen we zeggen, de eeuwwisseling centraal stond. En nu druppelt dat wat, is het niet meer zo heel erg defineerbaar in mijn gedachten. Daar lopen mijn studieboeken niet helemaal heen. Maar je ziet de contouren zijn toen geschetst en de trend is gezet, zou je kunnen zeggen. Misschien ook goed om te begrijpen dat als ik spreek over de theologie, dan is er niet één theologie of één psychologie. Psychologie zijn allemaal meestal theorieën. Er zijn honderden soorten theorieën. Je kan het niet zeggen van dit is psychologie. Nee, een andere heeft er een kleine variatie op of een kleine nuance. Er zijn ook heel veel deelgebieden. Hè? Misschien ook goed om te begrijpen. Er zijn ontzettend veel deelgebieden waar de psychologie in zit. Ik noemde dat net al bedrijfsmatige psychologie. Ja? Of gedragspsychologie. Ja? Hoe mensen zich gedragen. Dat is meer de observatie van de buitenkant. Vandaag wil ik eigenlijk zo twee meenemen. En twee, de eerste is dieptepsychologie. Heeft eigenlijk een hele grote, kolossale invloed gehad in de vorige eeuw. En de sporen en je zou kunnen zeggen, de trein is op de rails gezet. En er zijn wel heel veel nuances en variaties op gekomen, maar dit hoor je nog vaak terug. De dingen die toen, als het ware, neergezet zijn, zie je nog wel eens terugkomen in bepaalde variaties. Dus ik hoop dat het duidelijk is dat wat ik hier zeg, dat zijn maar zo twee van de theorieën en met wat nuances, maar dit zijn wel de grote lijnen zijn hier denk ik wel wat mee uitgezet met deze twee grote theorieën. En ik heb het gepoogd om het begrijpbaar te brengen. Ik heb voor het eerst boeken gelezen die ik dicht deed en dacht, wat heb ik nu gelezen? En dan ga je nog een keer en dan heb je zoiets van, ik begrijp het nog niet. Dus toen ging ik andere mensen lezen die ik beter begrijp, wat die daarvan zeiden, zodat ik eigenlijk via een vertaler kon begrijpen wat ze zeiden. Want psychologie is een, je zou kunnen zeggen, een genre apart. Die hebben een eigen vocabulaire en een eigen denkwijze. Een denkwijze die ik niet altijd kon volgen. Maar ik hoop inderdaad dat ik het u mee kan geven. Als we spreken over psychologie, dan is daar een breed scala. Honderden soorten theorieën zijn er. Sommigen spreken elkaar echt absoluut tegen. Dus je kan echt niet zeggen van de psychologie zegt. Nee. Vandaag wil ik inderdaad twee meenemen. De eerste is eigenlijk dieptepsychologie. Dieptepsychologie. En ik heb daar wat bijbelversen achter staan. Dat is niet om te bewijzen dat dieptepsychologie goed is. Maar ik wil een bijbelse evaluatie geven van de dieptepsychologie. Dus ik ga het eerst uitleggen. En wat dat is, en dit komt meer bij de mannen, van dit is de Europese. Meestal spreken wij over dingen die buiten Europa vandaan ingeïmporteerd zijn. Als het gaat over psychologie, dan hebben wij een bonus in deze wereld. Wij liepen voorop. En dat is niet iets om trots te zijn, maar het is nu eenmaal zo. De Europese psychologie, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Die hebben dat toch wel redelijk op de kaart weten te zetten, hebben dat geëxporteerd. En de laatste die ik aangehaal is eigenlijk de Amerikaanse psychologie, die de laatste 25 jaar meer invloed gehad. Ik kan wel zeggen 30, 40. Want we zitten alweer natuurlijk in 2017. Dieptepsychologie. Termen, mannen die daarbij betrokken waren. Freud. Jung en Adler. Iemand die inderdaad in de kinderopvoeding boeken heeft moeten lezen. Zijn deze namen tegengekomen. Ja? Gewoon maar eens drie mannen. Nou, wat staat het eigenlijk voor? Dieptepsychologie begon eigenlijk. En ik moet hier af en toe even lezen om ook mijn gedachten op koers te houden. Is dat eigenlijk dat dieptepsychologie die is op zoek naar dat diep in de mens, in zijn wezen, een verklaring te vinden is voor zijn problemen. Daarom noemt het ook dieptepsychologie, of heb ik het maar even zo genoemd, en dat wordt ook bevestigd door anderen. We moeten dieper in de mens graven, dat ligt niet oppervlakkig, het zijn geen oppervlakkige observaties. We moeten dieper graven in iemands onderbewustzijn. Dat is een belangrijke. Dieptepsychologie heeft twee dingen. Het gaat terug, altijd, en het moet de diepte in. En met de diepte bedoel je dus onderbewust. Je zou het soms kunnen zien als een ijsberg. Een gedeelte zit daarboven, zo wordt de mens gezien. Dat is het bewuste, dan heb je dan iets wat net onder de oppervlakte zit, dat is minder bewust. En dan heb je daaronder, steeds dieper en dieper kom je onderbewustzijn. Ik spreek dat niet voor of tegen, ik meld maar wat ze hier zeggen. Hè. Ik probeer jullie wat inzichten over te dragen. Maar wat is namelijk de gedachte? De gedachte hierbij is dat in de eerste 6 jaren van het leven van een kind zijn bepalend. De eerste 6 jaren zijn bepalend. Wat daar misgegaan is, is gegraveerd in het onderbewuste en bepaalt voor de rest van zijn leven de hoe die zich ontwikkelt, ontplooit en de problemen die hij ondervindt. Vanuit dat onderbewustzijn komen krachten naar boven die hem eigenlijk die onnatuurlijk zijn. Die komen vanuit het onderbewuste en die forceren als het ware. Dat zijn stuwkrachten. Die problemen veroorzaken. En nu is het aan de psychologie om inderdaad terug te gaan en de diepte in te gaan. Om na te gaan wat er misgegaan is en wat er als het ware aan krachten zitten, aan energieën, aan een dominante kracht noemen ze dat zelfs. Ik zei net al, misschien dat ik dit even bij kan voegen in de lijn van de gedachte. Als we gaan vragen van hoe willen ze dat dan onderzoeken, het onderbewuste. Ik doe geen uitspraak over een onderbewustzijn of dat er bestaat of niet. Er zijn wel dingen die we niet direct in ons acute en accurate geheugen naar voren kunnen halen. Ja? Wij hebben een grote rijke fantasie. Dat hebben we allemaal. Ja? Wat er precies in ons gebeurt, in ons hart. De Bijbel zegt daar niet heel veel over. In die zin dat ons hart componenten bevat van ons geweten, onze gedachten, onze motieven, onze emoties, onze verlangens, onze wensen en onze wil. Ja? Dat is een componentenpakket die we terug kunnen vinden in de Bijbel. Hoe dat precies werkt, hoe dat in relatie met elkaar staat. We begrijpen dat onze gedachten als het ware het eerst is. Onze gedachten moeten hervormd worden naar Christus. En als laatste zit daar een wilsbeslissing. Die ons tot actie zet. Maar hoe ons hart dat precies allemaal werkt, daar heeft de Bijbel niet over gesproken. Vandaar dat ook een term als onderbewust heel subjectief is. Maar we nemen het zo vaak over. Hè? Ja, dat heb ik onbewust gedaan. Is dat onbewust? Wel, de dieptepsychologie probeert het onbewuste naar boven te halen via dromen. Dromen moeten geïnterpreteerd worden. Daarin is voor een deel vastgelegd wat er in die jonge kinderjaren geschreven is. En de dromen is als het ware laten zien wat de krachten zijn in het onderbewuste die ja, de problemen veroorzaken voor nu. En daar heb jij een psycholoog voor nodig. En dat is één, het is dromen. Maar aan de andere kant hebben ze ook een manier door heel veel vragen te stellen. En dan moet je of woorden te zeggen waar jij direct op moet antwoorden. Wat het eerste in je gedachte opkomt, en die dingen allemaal bij elkaar, we doen het wel eens vaker, hè, als je een spelletje of zo, ik zeg dit, dan moet je reageren daarop. Ja, voor ons is dat spel, maar dit is serieus. En dan heb je een psycholoog, die als het ware de puzzel, dan heb je een psycholoog nodig, want die kan als enige de puzzel in elkaar steken over wat het allemaal betekent uit je dromen en de reacties die hij geeft op de woorden die hij zegt, om die puzzel in elkaar te steken. Heel subjectief, hè? Heel subjectief. En je ziet ook dat eigenlijk de psycholoog hier een enorme spil in is. Zonder hem kun je niet. Hij heeft als het ware niet alleen de sleutel tot het antwoord. Hij heeft de sleutel waar jij om jouw gevangenis te openen. Want het is heel ver in het verleden gebeurd. Het zit heel diep en dan kom jij niet aan. Dat kan alleen ik. Er zit heel veel gnostiek achter. De gnostiek zegt, jij hebt iets speciaals wat een ander niet heeft. Laten we het even opsommen. Dieptepsychologie ligt altijd in het verleden. Ligt altijd in de diepte, in het onderbewustzijn. De psycholoog is een sleutelfiguur. Hij heeft de sleutel. Hij alleen kan verbanden leggen. En hij alleen kan inderdaad als psycholoog de gevangenis waar jij in zit openen. Maar we laten dat even zo voor wat het is. Maar let eens op wat eigenlijk altijd de gevolgen zijn. Want als je daar goed gaat kijken, als je teruggaat naar je kinderjaren en de problemen worden daar benoemd. Het begint altijd bij het onderbewuste. Wel, dat zit in je onderbewuste. Maar waar eindigt de vraag? Want de vraag is altijd, hoe is het gekomen? En de volgende vraag is, wie is daarvoor schuldig? Of wat is daarvoor schuldig? Bijna altijd begint het bij het onderbewustzijn, de zoektocht in het verleden, bij zijn kinderjaren. En het eindigt altijd als schuld bij de ouders. Heb je dat wel eens gehoord? Bijna altijd ouders. Omstandigheden, ouders. Kennen jullie er nog? Die Noord die in 2012 op dat eiland, ik weet niet hoeveel mensen vermoord had. Veel. Anders Breivik. Hij heeft zijn naam laten veranderen trouwens, maar ik noem hem nog even Anders Breivik. Ja? Dat is een Noord die inderdaad, daar is psychologisch onderzoek naar gedaan. En wat was het antwoord? Van één psychologisch onderzoek. Ja, het was fascinerend, want er waren meer psychologische onderzoekers, ze spraken elkaar tegen. Maar dit was het antwoord van één psychologisch onderzoek. Zijn probleem was te vinden in zijn kinderjaren. En dit was het antwoord. Ik moet het even lezen. Oh ja. Zijn moeder leefde haar agressie uit op anders. En daardoor heeft hij deze daad van slechte daad gedaan. Dat is exact dieptepsychologie. Het lag in het verleden. Wat hij toen meegemaakt heeft was bepalend voor de rest van zijn leven. En dus dit is het gevolg. En een foto van zijn moeder werd gepubliceerd. Maar dat gebeurt zo vaak. De schuld ligt altijd ergens anders. Dit is een van de grote dingen die eigenlijk best verdrietig is. Dat je eigenlijk zegt van de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. Straks zal ik het nog wat zeggen, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. Dat het verleden invloed op ons heeft, staat vast. Ja. Maar invloed is wat anders dan dat het ons verleden bepaald heeft wat we nu zijn. Dat is een hele sprong, hè? Invloed natuurlijk. Waar je opgroeit, wie je opgroeit, in welk land je opgroeit, de omstandigheden, heeft invloed. Maar heeft het alles vastgelegd in de eerste 6 kinderjaren? Zie, wij hebben zelfs van die dingen. En ik wil gewoon wat verder gaan naar onszelf. Hè? Ik bedoel, dit is een die we wel eens horen. Ja, hij kan geen liefde tonen, want hij heeft in zijn opvoeding nooit geen liefde ontvangen. Die horen wij. Die hoor ik in ons midden. Die hoor ik in onze evangelische wereld. Is zijn verleden bepalend geweest voor het heden? Vraagteken. Een van de kenmerken van dieptepsychologie. Hij is zo geworden. Dat staat vast. Hij kan niet anders. Hij heeft dat nooit geleerd. See, dit is belangrijk. Maar denk in onze gedachten eens mee. Dit is de uitdaging die we vaak hebben. Mensen of jongelui. Je hebt 2 jongeren, wil ik tegenover u zitten. 1 jongen. Die is opgegroeid in een warm huwelijk. In een warm nest. Waar veel liefde was, van de ouders naar elkaar, naar de kinderen. Ze zijn opgegroeid in mooie omstandigheden, in die zin van, ze hadden een goede omstandigheden, geen rijkdom, maar ook geen armoede. Gewoon een normaal gezin. En hij is 20. En daarnaast aan de andere kant, op dezelfde school, bij wijze van spreken, zit een jongen die komt uit een zeer turbulente achtergrond. Zijn moeder was prostituee. Zijn vader is volslagen onbekend. Hij is voor galg en rad opgegroeid. Zijn oma heeft hem nog enigszins wat te eten gegeven de eerste 4 jaar, anders had hij niks. Hij heeft nooit een vaste verblijfplaats gehad. En nu is hij 20 jaar. Als deze 2 jongens voor ons staan, in onze gedachten, zien wij ze niet gelijk. Wij rekenen heel makkelijk hun achtergrond mee om inderdaad naar hun te kijken. En bij de een zeggen we, zo, die heeft de chance gehad. En de andere zeggen we, och arm. Wij kijken met ogen vanuit het verleden als zijnde van, ja, maar dat wegen we wel in. En soms wel eens zo dat, ach ja, hij kan er eigenlijk ook niks aan doen dat hij zo is. Als ik met kinderen van de Heer om de tafel gezeten heb, en dit is gewoon niet in onze gemeente, maar daarbuiten, dat mensen inderdaad zeiden, die op een gegeven moment kwamen en zeiden van, ja, die jongen die is weer weggelopen, hier weg en daar weg. En ik zei van, nou, daar is hij zelf voor verantwoordelijk. Ja, maar Erik toch. Ja, maar met zo'n achtergrond, dan is dat toch volledig te begrijpen. Ik begrijp het, maar ik kan toch niet zeggen dat het goed is. En één keer hebben we een andere standen. Wij zijn daardoor beïnvloed, mensen. En eigenlijk begrijp ik de psychologie dan ook wel. En ben ik ook gematigd naar dat soort gedachten. Waarom? Omdat mijn gedachten die kant op gaan. Mijn gedachten gaan die kant op. Gaat u mee naar Matteüs 16 vers 27? Wij kijken heel vaak met de bril naar het verleden om de dingen voor heden te verklaren. Een van de meest fundamentele zaken in de Bijbel is dat God ieder persoon verantwoordelijk houdt voor zijn eigen persoonlijke beslissingen. Oh, dat is zo cruciaal. Matteüs 16, 24, ik pak gewoon een algemeen vers. Iedereen zal zich aan Christus moeten verantwoorden, want de Zoon des Mensen. Oh, hij zal komen in heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden na zijn daden. Ieder. Er zijn geen uitzonderingen. Er is geen achterpoortje. Er zijn geen verzachte omstandigheden van... Ja, maar heer... Je hebt toch wel mijn jeugd gezien, hè? Het is toch niet vreemd dat ik aan de drugs geraakt ben? Ik noem maar even wat. Hebben wij compassie met een gebroken wereld? Absoluut. Ik ben de laatste die in oordeel zit daarover. Het verwondert mij dat het niet erger is met ons. Maar dat is niet mijn preek. Mijn preek is op dit moment dat wij inderdaad niet het probleem, dat wij die het probleem in de onderbewustzijn moeten zoeken en uiteindelijk gaan graven en gaan spitten en de verantwoordelijkheid bij iemand anders gaan neerleggen. God houdt ieder verantwoordelijk. En wat doet deze dieptepsychologie nog meer? Die zoekt altijd de oplossing in het verleden. De oplossing is altijd in het heden. Zie, wat ze doen is eigenlijk dus alle problemen van vandaag naar het verleden brengen om te zien wat de oplossing daar is. Weet je wat de Bijbel zegt? De problemen van het verleden naar het heden brengen om te zien wat hier de oplossing is. En dat is altijd Christus. Dat is altijd een principe vanuit Gods woord die altijd leidt naar het evangelie, die altijd om Christus gecentreerd staat. De oplossing ligt in het hier en nu. Eigenlijk ligt de oplossing altijd in hetzelfde punt. Bekeren van zonde. Als er problemen zijn, is er altijd zonde. Zonde maakt het leven gecompliceerd. Dat maakt er een spinnenweb van heel ons leven. En hoe meer we daarin ronddraaien, hoe vaster we komen te zitten. En de psychologie doet een poging om feitelijk de dieptepsychologie, om al die strengels van de zonde weg te halen en te zeggen van... Schuif de schuld maar op een ander. Je bent in de eerste 6 jaar. Een kind is onschuldig. Oh, daar hebben we zoveel voor over. Ja, het probleem ligt echt wel bij de omstandigheden, met name de ouders. Altijd daarbuiten. Dit is eigenlijk verdrietig. Uit die dieptepsychologie, daar kwam ook nog iets naar voren, dat ze eigenlijk ook zeiden van... Wel, die mensen die daarin gezeten hebben, die problemen hebben nu, die in die eerste 6 jaar, die zijn zo beschadigd, die hebben een minderwaardigheidscomplex. Hij was niet geliefd door zijn ouders. Hij was nooit gewenst. Een minderwaardigheidscomplex. Dat is, mensen, als je de term minderwaardigheidscomplex hoort, moet er alarmbellen overgaan. Het eerste wat je moet denken, waar kan ik dat terugvinden in de Bijbel? Johannes de Doper had een minderwaardigheidscomplex. Oh, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Dat is het minderwaardigheidscomplex. En dat is het enige terechte minderwaardigheidscomplex wat je kan vinden. Want eigenlijk zei hij, ik ben te veel van mezelf. Ik ben te groot. Ik heb te veel ego. Ik vertrouw te veel op mijzelf. Ik leef te veel los van Christus. Ik stoor mij aan God nog gebod. Ja, ik denk dat ik een meerderwaardigheidscomplex heb. Maar een minderwaardigheidscomplex, dat kwam er eigenlijk van Adler. die inderdaad ook een poging deed om iemand een betekenisvol leven te geven. In Engels de term significance. En wij willen graag betekenis in dit leven hebben. We willen een betekenisvol leven hebben. En als dat niet lukt, dat ligt daar in het verleden. Dat ligt in de diepte. En hij moet geholpen worden, dat kind of die volwassene moet geholpen worden om terug te gaan naar het verleden. En de ervaringen en de belevingen opnieuw te herbeleven en opnieuw te interpreteren. Zodat hij positiever nu kan functioneren, doordat hij nieuwe inzichten heeft wat er toen gebeurd is. Dat is complex, hè? Ik vind dat complex. Een minderwaardigheidscomplex. Ze noemen het ook wel het Napoleon-complex. Ja, maar dat is gewoon in de volksmond. Waarom? Napoleon was niet zo groot. Hij was maar 1,67 meter, als ik het juist heb. Op een gegeven moment zegt hij tegen zijn generaal, u bent wel langer, maar ik ben groter. En dat is eigenlijk de uitspraak waar het een beetje mee komt. Zo van, wel, ik kijk wel tegen je op, maar toch ben ik groter. U bent langer, maar ik ben groter. Dat is eigenlijk een term geworden in de minderwaardigheids, om het minderwaardigheidscomplex met een andere naam aan te duiden. Dit is iets waar we zo voorzichtig mee moeten zijn met deze term. En waarom? Jeremia 17 vers 9, dat is zo'n vers die in dit opzicht ook wel een grote kern van waarheid heeft. Het hart, arglistig is het hart boven alles. En als je daar een zondig hart hebt, en je gaat hem inderdaad nog zeggen, je hebt een minderwaardigheidscomplex. Wat doe je eigenlijk? Je voedt eigenlijk de andere kant van de medaille die trots heet. Die medailles, die hebben altijd twee kanten. De ene is inderdaad iemand die staat en die dominant is. En de andere zegt, oh ja, maar ik kan niks. Dat is ook trots. Je kan zeker wat. Ja, maar ik ben nooit geliefd door mijn ouders. En? Dat bepaalt je leven nu. Dat het je gevormd heeft. Ja. Maar is het bepalend geweest? Heb je daar een minderwaardigheidscomplex van gekregen? Die zonde, mensen, zonde weet zich perfect te camoufleren. In ons hart, en dit gaat niet dat we zondaar zijn, dat weten we. We zijn geheiligd in Christus, dat weten we ook. Maar nog steeds is die zonde zo arglistig in ons hart, dat ze aan de buitenkant eigenlijk zo'n mooi laagje heilige chroom eroverheen plakken. En van binnen is nog altijd zonde. Dat is ons hart. Een meester illusionist. Dat is zonde. Ons anders voordoen dan dat we zijn. Arglistig is het hart boven alles, ongeneeslijk. En dan staat er nog zo mooi achter bij Jeremia. Wie zal het kennen? Vertel het mij, zegt Jeremia. Wie zal het kennen? Wie weet wat er in ons hart omgaat? Want dat is het grote gevaar in die hele psychologie, in die dieptepsychologie. Wij weten niet wat er in omgaat. Maar zonde kunnen we nu aanwijzen. En God houdt iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen persoonlijke zonde. En het probleem is altijd, de oplossing is altijd nu. Bekeer u. Wend u tot Christus. Wend u van de zonde af. En het enige wat dieptepsychologie doet is het probleem afschuiven. Eigenlijk was dit best een negatieve psychologie. Het was altijd graven en spitten en het was deprimerend, want het was altijd ellende wat ze tegenkwamen in de jeugd. En vergeet niet, hier zijn honderdduizenden miljoenen mensen wereldwijd mee beïnvloeden. Ik bedoel, de gedachte van, ja, het ligt in het verleden. Iedereen, Jean zei het vanochtend op een leuke manier, iedereen heeft zijn rugzakje. Als ik die term hoor, dan begint bij mij, niet alleen de alarmbellen, maar er begint van alles van binnen al. Iedereen heeft zijn rugzakje. In de psychologie is dat rugzakje van voor de 6 jaren. Dat is bepalend geweest. Hij kan daar niks aan doen. Ik begrijp mij. Als een kind geboren wordt bij godsvruchtige ouders, is dat de allergrootste zegen die dat kind kan overkomen. Begrijp mij goed. Ja, als u hier bent en u bent geboren in een gezin waar u niet geliefd was, waar u misbruikt bent, waar u nooit een vader of een moeder gehad heeft zoals de Heer dat van u vraagt, dan zal een hoop zullen jouw ouders zich moeten verantwoorden voor de Heer. En u heeft daar grote gevolgen van ondervonden. Maar hoe u reageerde op de situatie, hoe u daarna leefde, bent u 100% voor verantwoordelijk voor God. Ik wil daar gelijk bij zeggen. Maar we staan niet alleen, hè. We hebben vanochtend toch de Heer dat de Heer pleit voor ons. We zijn zijn kinderen. Er is altijd verandering mogelijk. Er is altijd een oplossing. Niemand zit vast bij de Heer. In die zin dat hij zijn problemen, dat hij niet geholpen kan worden met zijn problemen en moet vluchten naar een psycholoog. Nee. Wel, dit was een negatieve kijk. Dus ook zo zie je ook weer dat binnen de psychologie, ook die dieptepsychologie, een beetje een rare smaak kreeg. Met name bij de Amerikanen. Amerikanen zijn veel positiever, hè. Zet 100 Amerikanen bij elkaar en er gebeurt wat. Zet 100 Belgen of Europeanen bij elkaar en die gaan in debat over hoe slecht het wel niet is en wat de voorwaarden wel niet zijn. Dus, oh ja, dat is moeilijk, hè, moeilijk, moeilijk. Amerikanen zijn heel positief gezind. Die hebben een hoog zelfesteem. Dat is erin gepompt en dat zie je eigenlijk terugkomen in psychologie. Er kwam een nieuwe variant en dat heette eigenlijk humanistische psychologie. Dit was eigenlijk dit was puur Amerikaans. Er waren drijfsferen om mensen als het ware te motiveren om vooruit te gaan. En daar kwam die piramide van de noden van de mens. Kennen we die? Ik denk dat het Maslow is. Zo die piramide, je kan hem zelfs tekenen, 5 lagen erin. En de onderste, dat is de basic. Elk mens heeft dezelfde behoefte. Behoefte aan lichamelijke behoefte, gewoon kleding, eten, voedsel, onderdak. Dat zijn de basic stuff. Dat is hetgene wat waar je mee begint. Maar daarboven is ook veiligheid en zekerheid. En dat is de volgende stap. En daar moet aan voldaan worden, of die moet voor een groot gedeelte ingelost zijn, wil je nog weer een stap hoger gaan. Naar behoefte aan sociaal contact. Eerst veiligheid, zekerheid en dan sociaal contact. Die moet redelijk ingelost zijn. En dan ga je naar erkenning en waardering. Als ik dan straks wegloop en denk, ah Heer, ik hoop toch wel dat ik erkenning en waardering krijg van de mensen. Want hè, dat heb ik nodig. Dat is mijn nood. Ik heb daar nood aan. Dat is iets wat ik nood aan heb. Want dan kom ik tot het laatste punt. Dan kom ik namelijk op de piek. Daar zit je op zelfactualisatie. Dat je eigenlijk, en dit is wat Maslow ook zei, dat hoogste niveau, dat zelfactualisatie is de psychisch gezonde mens. Die zit daar bovenin. Dus, maar die moet wel die andere hebben, die moet wel voor een groot gedeelte de lichamelijke behoefte voorzien hebben, die moet veiligheid en zekerheid hebben, die moet behoefte hebben en sociaal contact, dat moet ingelost zijn, die moet erkend zijn, die moet waardering krijgen. En dan zal hij tot zelfrealisatie komen. Proeft u al dat vooral dat punt over erkenning en waardering, dat in het onderwijs en de opvoeding een enorme promotie is geweest. Ah ja, je kan het doen, je kan het. Ja, je kan het. Ah, dat kind aanmoedigen. Dit is. Dit is wat ik vorige week ook gezien heb, waar je eigenlijk ziet dat in de laatste 100 jaar de psychologie de trant in de maatschappij volgde van het collectief naar het individu. Dit is heel individualistisch. Heel individualistisch. Het vorige ook al, de dieptepsychologie, maar dit is nog individualistischer. Alles is te vinden in jezelf. Alles is moet je vinden in jezelf, door jezelf. Is gericht op jezelf om uiteindelijk zelfactualisatie te komen. Zelfactualisering. En de mensen die hierin in geloofden, die hadden echt het idee zo van, als dit werkt en als dit inderdaad zo is zoals wij zeggen, want het zijn altijd maar theorieën, hè, dan komen wij in een utopie. Dan komen wij in een volmaakte wereld, want iedereen komt op dat hoogste niveau, dan hebben we geen problemen meer. Dan is het over. Is dat wat het veroorzaakt heeft? Helaas niet. En dat zag je later ook terugkomen. Dat ook de psychologen die hier aan het beginjaren op ingezet hadden, zo in de jaren 50, die in de jaren 80 en 90, toen ze nog, als ze nog leefden, of de opvolgers daarvan, wat terug begonnen te krabbelen. Zo van, ja, maar wacht even, we hebben wel heel veel gedaan om het ego te stimuleren. Met alle negatieve gevolgen van dien. In de beginfase en hoe ze het geformuleerd hadden, was het niet dat ze dat die persoon als het ware zichzelf als centrum moest neerzetten. Nee, want er waren nog altijd sociale contacten. Maar waar het uiteindelijk toe leidde was inderdaad dat het ego centraal stond. Dat ik centraal ging staan. De cliënt kwam centraal te staan. En het verlegde zelfs de grenzen waar je eigenlijk kan zeggen wat vroeger, je zou kunnen zeggen in de jaren 50 als egoïstisch werd gezien, was in de jaren 80 helemaal niet meer egoïstisch. Ja, als je nu ook gaat kijken wat egoïsme is en wat ikgerichtheid is of, dan hebben we daar allemaal van die mooie psychologische termen voor, dan ben ik de term even kwijt. Maakt niet uit, maar als iemand zichzelf te ver in het centrum zet, ja, dan wordt het een probleem. Als hij te ver gaat, maar wat is te ver? Dat is afhankelijk van de maatschappij. Hè? Dat is afhankelijk van de cultuur waarin we leven. Die wordt steeds meer ikgericht. Dus is het probleem steeds minder groot. En kun je steeds... Nee, dat is het niet. Maakt niet uit. Dankjewel voor de ondersteuning hoor. Maar, wat was het woord trouwens dat je zei? Narcisme. Ik denk dat dat een bel is. Ik dacht dat je even zei racisme. En toen kwam het even terug. Toen. Narcisme. Ja. Dat is een term die erbij hoort. Dankjewel. Zinde, dat is wel juist, ik was fout. Ja. Narcisme. Ja. En eigenlijk is dat een hele lastige definieerbaar iets, want het is, als het maar niet te veel problemen bij de rest veroorzaakt, is het oké. Okay. Als het in de cultuur maar niet buitensporig is, is het oké. Okay. En als nu net de cultuur verder groeit naar meer egoïsme, dan groeit het automatisch mee. Het is vloeibaar, mensen. Het is vloeibaar geworden. Zelfactualisering. Daar kwam nog een variant op. En dit is een, dit is mega. Dit is een naam die je mag onthouden. Carl Rogers. Rogers zelfs, met een S erachter. Yeah. Carl Rogers. Dit is mega. De man zelf was eigenlijk van plan een voorganger te worden. Hij is psycholoog geworden. Hij kwam uit een redelijk fundamenteel gezin. Dus er was kennis van de Bijbel. Maar die later zei van, nou wacht even, ik denk dat ik een andere richting op ga. Ik wil niet zeggen dat hij alles goddeloos had, maar die bleef met zijn definities heel dicht bij de Bijbel. En wat hij eigenlijk deed was, dat hij eigenlijk in dat humanistische een tweak maakte, een kleine zijstap. En zei, wacht, ik denk dat we meer cliënt georiënteerd moeten zijn. We moeten niet gaan vertellen wat hij moet doen. We moeten niet gaan bepalen wat hij nodig heeft. Laat hem zelf maar oplossen. Laat hem zelf maar oplossingen aandragen. En er werd als een mooie sofa neergezet en een mooie stoel ervoor. En zegt van, hoe gaat het met u? Nou, ik heb een probleem. Ah, u heeft een probleem. Ah, wilt u daarover vertellen? Wat uw probleem is? Ah ja, zo en zo. En dat is zo moeilijk. Ah ja, dat is moeilijk. Ja, dat klopt. Het was allemaal reflectie. Een sofa moment. Een sofa moment. Door gesprekken met de patiënt moest eigenlijk, de psycholoog was niet meer de dominante, die had niet de sleutel, maar die moest gewoon als het ware, die was een stuk therapeut om inzichten en emoties die wat verborgen waren en handreikingen te bieden, zodat er genezing, dat het individu zelf, de patiënt of de persoon, zelfstandig weer verder kon. Het uitgangspunt hier was bij dat de persoon volwassen genoeg is en zelf het beste weet wat er aan de hand is. En hij is ook in staat om dat zelf op te lossen. Zo. Hij is in staat om dat zelf op te lossen. Nou, dat helpt bij het ego, hè. Om ook nog eens te zeggen, maar je bent ook in staat om het zelf op te lossen. Er waren een aantal dingen die heel belangrijk waren. Drie pijlers. Drie pijlers waren hier heel belangrijk. En eigenlijk zou je dit als definitie kunnen zien. En dan zal ik de drie pijlers ook even geven. De psychotherapeut of de psycholoog of wie daar ook mij betrokken was, wat Carl Rogers hier zegt, is niet meer dan een begeleider. Die genezing in de hand werkt, door de totale aanvaarding van de persoon met zijn problemen. Hij geeft geen richting. Hij bepaalt niks. Hij luistert, maar hij gaat eigenlijk zeggen van, ik ga mij helemaal inleven in die persoon. En er waren drie pijlers, er waren er meer, maar deze drie zijn de belangrijkste in dit hele proces. Iedereen moet zijn verhaal gewoon kunnen doen. Zijn problemen verwoorden, oftewel de therapeut moet goed luisteren. Zie, dit was ook hetgene wat ik zo straks zei bij dat kleine kindje. En wij zeggen dat ook wel eens. Ja, ik moet gewoon even mijn verhaal kwijt. Kan ook heel egoïstisch zijn, hè? Kan heel egoïstisch zijn. Maar wat zei Rogers hier, die zei maar, als therapeut moet je als eerste gewoon luisteren, 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 luisteren. Als tweede moet de therapeut zich inleven. Hij moet echt overkomen. Hij moet het niet doen alsof. Hij moet niet een afstandelijk iemand zijn. Hij moet zich in kunnen leven. En hij moet echt overkomen. Niet een rol aannemen, maar het moet echt zijn. Hij moet empathie tonen. Empathie. Sleutelwoord. Dat was de belangrijkste karaktereigenschap van een therapeut. Empathie. En de derde, en dat noemde ik net al, hij moet het persoon onvoorwaardelijk aanvaarden. Hij moet geen oordeel hebben, geen voorkeur, maar onvoorwaardelijk de andere lief hebben. Nu, dat dit een enorme invloed gekregen heeft, klopt ook wel een beetje, omdat het heel sterk aansloot bij de cultuur waarin wij kwamen. Het postmodernisme was eigenlijk zeggen van, hey, vertel mij niet wat ik moet doen, want dat bepaal ik zelf. Wat voor jou waar is, is niet waar voor mij. De absolute standaard is weg. Dus je kan ook niet meer inderdaad met iemand aan de tafel gaan zitten en zeggen van, ik denk dat je daarin fout bent. Hey, wie ben jij om dat te zeggen? Dus je moet iemand helemaal aanvaarden, zoals die is, met al zijn problemen, zonder oordeel. Dat past perfect in de cultuur waarin we leven. En dan ook nog eens empathie. Soms vraag je dat wel eens af, hè, dat de problemen van de mensen, die delen ze en dat vinden ze zo fijn, want ze krijgen aandacht. Nou, de zondaghart is altijd op zoek naar iets. Er zat in een afgod. De individu kwam weer centraal te staan. Er waren geen confronterende gesprekken, geen oordeel. Het was aangenaam, zeker voor een gepsychologiseerde wereld. Het was niet confronterend. De persoon staat centraal, of het individu. Onvoorwaardelijk moest de persoon aanvaard worden. Wil ik eerlijk zeggen, dat is een super ongezonde bron voor egoïsme. Super ongezonde bron. En toch, als we eerlijk zijn, heeft dit ook wel effect gehad, in positieve zin. Ik bedoel, we kunnen heel negatief zijn, maar er zijn ook positieve dingen over te zeggen. Jacobus 1 vers 19, wat zegt hij? Wees langzaam om te spreken en snel om te luisteren. Feitelijk wat Rogers deed was gewoon een Bijbels principe toepassen. En hoe dichter je bij de Bijbel bent, hoe meer je zou je kunnen zeggen de Bijbelse principes toepast, daar vloeit altijd zegen uit. Want dat is waar. Empathie tonen, oftewel je inleven, je niet voordoen en zeggen van, oh ja, ik heb een houding van, maar nee, ik ben echt bezorgd voor u. Is dat ook niet wat de Bijbel leert, dat wij echt zijn, wandelwaardig, overeenkomstig, eigenlijk zou je kunnen, ja, wandelwaardig, overeenkomstig, de roeping waarmee u geroepen bent, Efeze 5, wat was dat, 4, 4, ja, ik heb daar Filippenzen 1 vers 27 bij staan, ja. Het evangelie waardig. Wij worden opgeroepen om niet hypocriet te zijn. Hypocriet is anders voordoen dan je bent. Als je echt bewogen bent met iemand, dan leef je je in. Dan ga je daar poogje om daarnaast te staan. Dat is weer een Bijbels principe. En dan nog onvoorwaardelijke liefde. Wel, toen ging de vlag natuurlijk bij de meeste evangelische gemeenten en theologische opleidingen bijna de lucht in. Want God heeft ons onvoorwaardelijk lief. Toch? Maar er is veel van te zeggen. Maar daar moeten we toch een kanttekening bij plaatsen. Die onvoorwaardelijke liefde was namelijk dat je niemand mocht beoordelen en veroordelen. Geen veroordeling mocht maken, geen voorkeur mocht uitspreken, kleurloos iemand benaderen en kleurloos een gesprek houden. Lijkt mij onmogelijk. Dat was ook de discussie die na die tijd opkwam. Dat dit en deze theologie van Carl Rogers ook zijn ingang deed in de gemeente, begrijpen wij nu ook al een beetje. Het klonk zo aannemelijk. Er was niet een radicale afkeer van religie bij Carl Rogers, verre van. Maar dan moeten we ook nog even denken dat als we in die tijd ook gaan kijken, en dat zien we nu het nog groter en exponentiëler, is dat wat is de meest... Wat is de karaktereigenschap van God die het meest in het licht gezet wordt? Gods liefde. En dat is zo gegroeid dat zelfs de hele theologie is aangepast. God heeft alle mensen onvoorwaardelijk lief. Je zou kunnen zeggen dat het Arminianisme, want dat is feitelijk wat ik hier zeg, is het Arminianisme. God heeft alle mensen onvoorwaardelijk op gelijke wijze lief. Dat is een Arminiaanse voedingsbodem. Dus zelfs de theologie van de kerk was rijp gemaakt met niet meer een reformatorisch dogmatisch geloof van God heeft wel zeker verschil in zijn liefde. Hij heeft zijn kinderen onvoorwaardelijk lief. Maar daarnaast, en dat zal ik zo ook nog laten zien, wie niet gelooft in zijn zoon heeft hij op een andere wijze lief. God heeft een verlossende liefde. En hij heeft een niet verlossende liefde. Zie dus ook in de gemeente was eigenlijk de voedingsbodem rijp gemaakt voor deze psychologie. Om te luisteren, niet te veroordelen empathie te tonen. En dan alles omdat er een sterk, en dan plak ik er even een theologische naam bij, Arminiaanse voedingsbodem was gecreëerd. En begrijp me goed, Gods liefde, Gods onvoorwaardelijke liefde. Nou, laten we het omkeren, voorwaardelijke liefde van God is slecht. Vinden we niet terug in de Bijbel. God heeft onvoorwaardelijk lief. Gods liefde is geduldig. Gods liefde is een geschenk. En Gods liefde, God in zijn liefde accepteert mensen zoals ze zijn. Ja, ik heb een poging gedaan om de onvoorwaardelijke liefde van God wat te formuleren. Maar Gods onvoorwaardelijke liefde heeft heel veel voorwaarden. Het is gebaseerd op de dood van zijn zoon. Dat was de kostprijs. Het was niet kosteloos, het was zeer kostelijk. God neemt ons aan zoals we zijn. Maar op voorwaarde dat wij vertrouwen op zijn zoon. Dat al zo lief op God de wereld gaat, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een voorwaarde. Weet u dat eigenlijk Gods liefde beter is dan onvoorwaardelijk? Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief om ons aan te nemen zoals we zijn. Maar zijn onvoorwaardelijke liefde is zo groot dat hij ons niet wil houden zoals we zijn. Vrucht dragen, waar Bart over gesproken heeft, is een must en zal gebeuren. 30, 60 of 100 vaart, maar er zal vruchten komen. Zo groot is Gods liefde. Mensen, ik heb zomaar eens een poging gedaan om twee grote fundamenten eigenlijk in de psychologie, de dieptepsychologie die altijd teruggaat en diep gaat en altijd de schuld bij een ander legt, zeker bij de opvoeding, bij de ouders, is zo abijbels, heeft zoveel, ik zou bijna zeggen, onbijbelse fundamenten erin. Daar moeten we erg voorzichtig mee zijn. Daar moeten we onze voelsprieten goed openzetten. En als het gaat over Carl Rogers en de nieuwe psychologie waar je eigenlijk alleen maar luistert naar mensen, daar mist nog een hele hoop wat er niet gezegd is. Oh, luisteren is goed, empathie is goed. Iemand aannemen en beginnen zoals die is, is goed. Maar de psychologie maakt kolossale fouten. Kolossale fouten. Het houdt op geen enkele wijze rekening met een mens die verantwoordelijk is en moreel verantwoordelijk naar God. Op geen enkele wijze vind je dat terug. De mens wordt neergezet volledig onafhankelijk van God. Dat is de grootste fout die ze maken. De mens wordt, in de psychologie wordt de mens gevoed in zijn egoïsme. Als die een label opkrijgt, geplakt. Wat voor label het ook is. Dat is een label om achter te schuilen en te zeggen van zo ben ik nu eenmaal. Je wordt schuldvrij verklaard. Je wordt gestimuleerd om jezelf te aanbidden. Dat is in essentie niet waar het om gaat, maar wat er gebeurt. Dat is niet de intentie van de psychologie, maar dat is wel het eindproduct. De schuld wordt afgeschoven aan omstanders en omgeving. En het geweten wordt doodgebrand voor zonde. Maar weet u wat nog het meest verdrietig is? In het hele verhaal vind je nooit Christus. Er is nooit een kruis. Er is nooit een verlosser in wie alles te vinden is. Alles wordt gedaan en neergezet alsof de mens het in zichzelf heeft. De oplossing in het verleden. De schuld bij de ouders. Maar nooit naar het kruis. Nooit een algenoegzame verlosser waar je terecht kan. Waar je voor kan buigen. Het kruis staat nooit centraal en het kruis is nooit in beeld. Zelfs zo dat zelfs op websites die zich voordoen als reformatorisch, lees ik iemand die inderdaad de vraag stelt, ik heb Aspergers is dat geloof ik, hè? Want er zit zo'n erniger, Asperger, hoe je het ook maar uitspreekt, whatever, je begrijpt wat ik bedoel. En wat zegt die persoon? Die zegt, eigenlijk lees ik over mijzelf dat ik minder goede eigenschappen heb die ik als christen niet zou mogen hebben, voortkomend uit mijn ziekte. In het hele verhaal wat ik eronder las, niet één keer de naam van Christus waar ze zich naar moest wenden voor hulp, want hij was de Heer van haar hart en ze zou het met hem mogen doorleven. Dan spreek ik me nog niet eens uit over of Asperger's een probleem is en een ziekte of een label. Nergens. Het was Christus. Net als ik een conclusie mag geven, zo heel kort. De psychologie kan nooit en te nimmer geïntegreerd worden met Bijbelse waarheden. We kunnen het gebruiken. Er zitten fantastische dingen in voor ons om te leren, om ons over te verwonderen. Als je het boekje doorleest en een van jullie sprak me daar onlangs weer op aan. Oei, ik groei over de fases waar een kind doorheen gaat. Dat zijn observaties waar we van kunnen genieten. Omdat de conclusies daarvan niet naar de innerlijke mens gaan. En we kunnen dat van dineren. En een glimlach krijgen en zeggen van nou, ze zitten toch aardig in de richting met hun observaties. Maar integreren en te zeggen van die horen bij elkaar zijn compatibel, nu niet. En nooit niet, want alleen de Bijbel is in staat om mensen innerlijk te veranderen. Alleen Gods genade die hij in zijn woord geeft door het offer van zijn zoon, waarin we Christus centraal zetten, daar is de oplossing te vinden en nergens anders. Alleen door berouw en inkeer van zonde en het volledig ontledigen van jezelf ligt de oplossing. En de psychologie pompt ons vol. Alleen door geloof in Jezus Christus vinden wij inderdaad verlossing en vinden wij alles wat wij nodig hebben voor onze levensheiliging. Alles. De psychologie helpt ons geen ene millimeter in onze wandel met de Heer. Niet ene millimeter. Is het daardoor waardeloos? Nee. Maar het mag die plaats niet innemen. Dat is wat ik verkondig. Het is Christus in ons hart en Christus alleen. En dat we zonde benoemen. En dat is de kunst. En dat is niet makkelijk als het gaat over de innerlijke mens. Yo, de uiterlijke contouren kunnen we duidelijk zien. Hè? Wat er dik op ligt, dat zien we. Hè? Maar sommige dingen, en dat lazen we net in dat vers wat ik zo las. Het hart is arglistig boven alles. Maar Jeremia het uitschrift, wie zal het kennen? Wie zal het kennen dan God alleen? Mijn oproep mensen. Als het gaat over uw leven, uw wandelen en uw opvoeding, want daar gaan we heen. Zoek het in één boek om uw kinderen te leiden naar de Heer. Want dat is ook het vers wat we straks gaan lezen. Hoofdstuk 6 vers 4. Dat de vaders hun kinderen moeten opvoeden in de vrezen des Heren. Niet in de weg van Carl Rogers. Niet de diepte in en niet het verleden in, maar naar de Heer, vooruit, ogen gericht op hem. Daar is ons diepe verlangen. Als u hier vandaag bent en u kent hem als uw verlosser, hou uw ogen op hem gericht. Laat u niet afleiden. Ga in uw hart na, in uw gedachten en in uw vocabulaire en in uw leven. Of u ergens achter verschuilt, waar u wel verantwoordelijk voor bent. Als mensen in het verleden tegen u gezegd hebben, daar ben je niet verantwoordelijk voor, want... En dan gaat het naar, je bent zo opgevoed, daar kun je niks aan doen. Het gaat niet dat u aan mij moet verantwoorden. Maar eens staan we voor de Heer. En het is beter om aan deze kant van de heerlijkheid het met hem te beslechten. En zonde te noemen. Dan daar. Want dan is er schaamte. Nu kunnen we zeggen, wat een machtige verlosser heb ik. Heden, verleden en toekomst is hij als enige in staat om ons leven en helemaal te bevrijden. Van wat? Te bevrijden van onszelf. Dat is het hele christelijk leven. De psychologie. Dit precies het tegenovergestelde. Als u hier vandaag bent en u kent Jezus niet als uw persoonlijke verlosser, vlucht naar hem. Doe het vandaag, niet gisteren en niet morgen, maar vandaag. Hij is een verlosser die u met open armen wil ontvangen. Hij vraagt één ding. Kijk naar uw zonde. Zie voor wat u bent. Word eigenaar van die zonde. En wend u tot hem. En wandel naar hem in geloof. En hij is meer dan bereid om elke zondaar die gebroken is van geest te ontvangen. Heer Jezus, wat bent u een geweldige verlosser. In de psychologie, Heer, wat we vandaag hebben gezien, is voor u geen plaats. Daar is geen ruimte. Want daarin staat de mens centraal. Daar is de mens vol van zichzelf. Maar Heer, als kinderen van u willen wij ons ontledigen van onszelf. Wij willen onszelf leegmaken. Wij willen zeggen, Heer, het is niet ik waar het om gaat. Het is juist waar u waar het om gaat. Ik sta in de weg. Ik moet aan de kant. Mijn ego moet weg. En u moet de plaats innemen. De eerste twee geboden waar de hele wet aan hangen zijn heel eenvoudig. Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Feitelijk wat u daar zegt, Heer Jezus. Feitelijk wat u daar zegt, Vader, is dit. Ogen omhoog en ogen naar buiten, maar niet ogen naar binnen. Bewerk dat in ons, Heer. Waar wij nog naar onszelf kijken, waar wij nog egoïstisch zijn, waar we nog inderdaad ons verschuilen achter onze opvoeding, over de dingen die we hebben meegemaakt, over de label die we hebben, dat we inderdaad een houding van een slachtoffer aannemen, alsof de rest van de wereld medelijden met ons moet hebben. Zoals Samuel. Samuel die er nog zat te huilen, Heer, en te wenen, omdat hij was afgewezen, en u pakt hem bij zijn kraag en u zegt, Samuel, ze hebben u niet afgewezen, ze hebben mij afgewezen. Heer, dat is er in ons leven zo vaak aan de hand. Wij zitten daar te wenen, terwijl u zegt van, joh, kom tot mij. Heer, mogen we zo als uw kinderen bij uw woord blijven. En onze enige hoop vestigen op uw zoon. In hem. In hem is alles te vinden. Buiten Christus, Heer, hebben we niks nodig. Het is beter één dag te leven bij Christus dan 1000 elders. Mogen we daar naar streven. Voor de heerlijkheid van uw naam, Vader, bidden wij. Amen.
of in eeuwigheid.
Ja, Heer Jezus, het draait om u en om u alleen. Mogen we dat ook weer u voor danken, dat ook doorheen een preek, Heer, die zoveel informatie gaf, Heer, over deze wereld. Dat we mogen eindigen met u, Heer Jezus, u centraal te zetten, zoals we ook begonnen zijn. Heer Jezus, we houden van u. Mogen we meer van u houden. Mogen wij onze ogen steeds helderder, vaker op u gericht houden. Waar we dwalen, neem ons bij de hand en breng ons terug door uw geest en uw woord. En Vader, mogen we dan zo inderdaad zeggen, all surrender I to Jesus. Want hem komt toe alle lof, eer, glorie en heerlijkheid. Niet alleen vandaag, niet alleen gisteren, maar tot in eeuwigheid. Amen. Dank u voor uw aanwezigheid en een fijne tijd nog met elkaar.